Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag voor de kerk en volgende week voor de kerkelijke kassen. Aanstaande zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn en dan hoopt om 6:00 op de normale tijd u voor te gaan, dominee M.C. Tanis. En dan nog een herinnering aan de gemeentezangavond in het kader van de actie van de JV voor de evangelisatie in België. Aanstaande zaterdagavond, zo de Heere wil, beginnend om 6:15. Een woord van hartelijke aanbeveling staat op mijn briefje dat ik van de jeugdvereniging gekregen heb, dat ook de kinderen van harte welkom zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 89ste psalm, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. 89, vers 19. Gemeente, wij gaan ons nu stellen voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 9. We beginnen bij vers 18 en we lezen tot en met vers 31. Matthäus 9, vers 18 tot en met 31. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 146, het 6e vers. Het is de Heer, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. 146, vers 6. Matthäus 9 vanaf vers 18. En als hij deze dingen tot hen sprak, ziet een overste kwam en aanbad hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg uw hand op haar en ze zal leven. En Jezus opgestaan zijnde volgde hem en zijn discipelen. En ziet een vrouw die 12 jaren het bloed vloeien gehad had, komende tot hem van achteren, raakte de zoom van zijn kleed aan. Want zij zeide in zichzelf: Indien ik alleenlijk zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus zich omkerende en haar ziende, zeide: Wees welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van diezelfde uren af. En als Jezus in het huis van de overste kwam en zag de pijpers en de woelende scharen, zeide hij tot hen: Vertrekt, want de dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten hem. Als nu de schare uitgedreven was, ging hij in en greep haar hand en het dochtertje stond op. En dit gerucht ging uit door dat gehele land. En als Jezus vandaar voortging, zijn hem 2 blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij zonen Davids, ontferm u onzer. En als ze in huis gekomen was, kwamen de blinden tot hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij dat ik dat doen kan? Ze zeiden tot hem: Ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof. En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer strengelijk verboden, zeggende: Ziet dat het niemand weten. Maar zij, uitgegaan zijnde, hebben hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land.
Oh.
Gemeente, we slaan ook vanmorgen het vijfde hoofdstuk uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus weer op. En we lezen verder in die geschiedenis waarin ons dat dubbele wonder, die twee wonderen verteld worden. Dat wonder van de genezing van de bloedvloeiende vrouw, en wij stonden daarbij stil. En het wonder van de opwekking van het dochtertje van Jairus. We zijn vanmorgen toegekomen aan vers 35 en onze tekst vindt u in vers 35 tot en met het eerste deel van vers 40. Marcus 5, vers 35 tot en met 40a. En terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste van de synagoge zeggende: uw dochter is gestorven. Wat zijt ge de meesten nog moeilijk? En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste van de synagoge: vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste van de synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde zeide hij tot hen: wat maakt gij beroerte? En wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Tot zover. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we mogen vanmorgen in uw huis samen zijn, nadat u ons in de afgelopen week weer allen hebt gespaard. Dat wil niet zeggen dat we geen waarschuwingen gehad hebben en dat er geen dingen zijn in ons leven waardoor we bij de kortstondigheid en de broosheid van ons leven bepaald zijn geworden. In de afgelopen week moesten wij ook weer een uit ons midden uitdragen. De familie van de Steenhoven stond bij het geopende graf van een moeder, een grootmoeder, van wie ze afscheid moesten nemen, nadat ze nog niet eens zo lang geleden ook al van hun vader en grootvader afscheid hebben moeten nemen. En zodoende zijn zij heel bijzonder geconfronteerd met de dood, de ernst daarvan, de onverbiddelijkheid ervan. Maar het heeft ons allemaal toch iets te zeggen, heren. Het heeft ons allemaal toch dit te zeggen, dat het zo waar is wat uw woord zegt en wat dan in de praktijk van ons leven iedere keer weer waarheid blijkt te zijn, dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Doordring ons van die ernst en geef dat we het mogen leren om haast te maken terwijl het nog genadetijd is. We bidden u voor de rouwdragende familie. Sterk hen ook in de tijd die voor hen ligt. En geef hen uw gunst en uw genade in alles te mogen ervaren. Ook in de zorgen die ze met elkaar delen. Laten ze het van u mogen verwachten, Heere, en op u mogen zien. En wees ons allen genadig. Laat de roepstem geheiligd worden aan ons hart. Vooral ook als die vanmorgen nog weer onderstreept zal worden vanuit de Heilige Schrift en vanuit de werkelijkheid zoals die daar toen was in dat leven van een meisje van 12 jaar, waarvan het gerucht ook verspreid werd, ze is gestorven. O God, het is niet alleen maar een oud mens die het leven moet verlaten en de eeuwigheid binnentreedt, maar er zijn ook jonge mensen, er zijn ook kinderen die weg moeten gaan. En nu komt het er voor ons allen op aan en daartoe laat u toch ook uw woord nog verkondigen. Het komt er voor ons allemaal op aan, Heere, dat wij geborgen zijn. Dat wij schuilplaats hebben mogen zoeken en vinden. Daar waar gij hem gegeven hebt, bij de Heere Jezus, achter zijn bloed en in zijn genade. En zo mogen we vanmorgen nog weer gaan horen naar wat u vanuit de Schrift tot ons te zeggen hebt. Het zal weer gaan over de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. De wonderdoende heiland die zoveel hersteld heeft, die zoveel verdriet heeft weggenomen en troost heeft geschonken, die ziekten en krankheden op zich heeft genomen en die smarten heeft gedragen, maar die daarbovenuit nog iets veel belangrijkers gedaan heeft, namelijk die de schuld heeft betaald en de ongerechtigheid van zijn volk heeft weggedaan en die een verse en levende weg heeft ingewijd door zijn vlees, door zijn lichaam, in zijn sterven, toen hij zich overgaf tot in de dood, en die nu de weg gebaand heeft tot God, tot een verzoend God. Heere, dat werk gaat al het andere werk wat hij in de dagen van zijn vlees gedaan heeft, toch te boven. Dit heeft eeuwige waarde. Dit heeft maar niet alleen betekenis voor het aardse leven en voor het herstel van alle ongeluk en ellende in het aardse leven, maar dit reikt tot in de eeuwigheid. En wie daar deel aan heeft, aan de genezing van zijn ziel, aan de verzoening met God, die kan zelfs door de dood heen nog moed houden en hoop vatten, omdat na de dood voor zulken het leven bereid is. God neemt ze immers op in zijn heerlijkheid. Heere, wij vragen van u dat we van dat borgwerk van de Heere Jezus niet alleen mogen horen, maar dat we het ook mogen kennen persoonlijk, dat u ons daarin wilt onderwijzen en dat u uw Heilige Geest dan wilt schenken, opdat hij uw woord tot zegen, tot eeuwige zegen zal stellen in ons leven, voor het eerst of opnieuw. Heere, het is een keer voor het eerst nodig, als we nog met de rug naar u toestaan en op onze eigen wegen gaan. Wat is het dan nodig dat u ons stilhoudt en dat u ons bepaalt bij de dingen die echt van waarde en van betekenis zijn, dat u ons ervan overtuigt en van doordringt dat we verzoend moeten worden met God. Wat is het dan ook nodig, Heere, dat we onze schuld recht leren belijden en dat we vergeving zoeken en vinden in dat volmaakte offer van Christus. En daarom, Heere, al diegenen die u niet kennen, openbaart u zich aan hen en trek hen uit de duisternis waar ze misschien zelf niet eens erg in hebben. Trek hen tot u en tot uw dienst. Wilt u ook uw volk en degene die u hebben mogen leren vrezen bezoeken met uw heil en met het werk van uw genade? En wilt u het in hun leven indragen, Heere? Wilt u dat woord van vandaag ook nog tot zegen stellen, opdat ze bij vernieuwing mogen verstaan uw stem, uw roepstem, uw onderwijs waarmee gij hen leiden wilt. Heere, geef dat uw volk en kinderen mogen beseffen hoe afhankelijk ze zijn en blijven van dat voortgaande werk van de Heilige Geest, en dat ze daar dan ook maar voor zouden mogen openstaan in diepe afhankelijkheid van u, de Heere. Zegen alle die het moeilijk hebben, Heere. Er zullen ook vanmorgen weer mensen in de kerk zijn die met zorgen in hun hart hier kwamen en die vragen hebben en die onzeker zijn en die niet weten wat hen eventueel nog boven het hoofd hangt. Er zullen er zijn, Heere, die verdriet hebben, die herinnerd worden keer op keer aan een verlies dat ze leden en aan zorgen die er kwamen. Er zullen er zijn die teleurgesteld zijn en die door al de moeite van het leven misschien wel eens een keer een moment bereiken dat ze ook niet goed weten hoe ze nu verder moeten. Maar Heere, voor al die nood en voor al die omstandigheden wilt gij toch een helper zijn. En er is bij u toch een volheid. U wordt ook van geven niet minder. En van inhouden wordt u niet rijker. Bedien dan uit uw volheid allen die het oog tot u opheffen, om bij u hulp te zoeken en raad te ontvangen. En als gij zo in uw genade op hen zoudt willen ten neerzien, Heere, dan krijgt de mens ook weer moed en kracht om verder te gaan. Laat dan uw woord in hun leven tot rijke zegen gesteld mogen worden. Vrees niet, geloof alleenlijk, zoals u het ook tot Jairus zei. Heere, wij bidden dat gij met allen wilt zijn die beproefd worden, en met wie u ook in geestelijk opzicht een weg gaat, die voor hen misschien zo raadselachtig is, als u afbreekt wat u opgebouwd had, en als u wegneemt wat u gegeven had. Althans, zo kan het dan ook lijken, dat we zoveel kwijtraken, dat we achteruit gaan, armer worden en al leger gemaakt worden in onszelf. Heer, het is met de bedoeling dat u immers met rijkere genade wilt vervullen. Wees met hen die beproefd worden, Heere, zoals Jairus ook beproefd werd, die maar wachten moest, totdat hij de tijding kreeg dat het naar zijn eigen conclusie te laat was. Heere, zo kan er in de beproeving ook nog heel wat afgeworsteld worden. Maar laat het maar gezien worden dat als gij zo'n weg gaat, dat dat niet is dat we er slechter en minder van zouden worden, integendeel. En dat u meer geeft dan wij zouden durven hopen of bidden. Wij vragen van u zorg voor de voortgang van uw rijk in deze wereld. Wilt u uw genade groot maken en nog velen trekken uit de duisternis en ze brengen tot de kennis van uw genade in Christus. Zegen degene die uw woord uitdragen, sterk en bekwaam hen. Heere, zorg gij zo voor uw eigen werk. En laten de werken van de boze mogen worden verbroken en verstoord. En wilt gij uw goddelijke genade nog bewijzen door in deze wereld tekenen te doen. Die boodschap brengen en die getuigenis geven van uw genadewerk, van uw genade almacht. Waardoor u het tenslotte toch van de vorst der duisternis zult winnen. En waardoor u eeuwig zult zegepralen. Vergeef, o God, al onze zonden en al onze ongerechtigheden. En wilt u ons wassen en reinigen in uw bloed. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 102e psalm, het eerste, het vijfde en het zesde vers. Heer, hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. De as verstrekt mijn kwijnend harte en ik zie in rouw en ongenuchte al mijn dagen mij ontvluchten. 1, 5 en 6 van psalm 102. gemeente, het schriftgedeelte waar we nu al een paar weken bij stilgestaan hebben, dat begon met te vertellen dat de overste van de synagoge, Jairus, tot de Heere Jezus kwam met dat dringende verzoek dat Jezus met hem mee zou gaan om zijn zieke, zijn ernstig zieke kind de handen op te leggen en dat kind zo voor de dood te bewaren en het te genezen. En toen hij dat dringende verzoek gedaan had, is Jezus met hem meegegaan. Hij heeft dat verzoek aanvankelijk ingewilligd. En het feit dat Jezus met Jairus meeging en dat ze toen op weg waren naar het huis van deze synagogeoverste, dat is voor Jairus eigenlijk al een gebedsverhoring geweest. Daar heeft hij moed uit gegrepen. Want nu zou het inderdaad nog goed komen. Jezus ging immers mee. Maar toen kwam daar die interruptie, dat incident met de vrouw, de bloedvloeiende vrouw, die de aandacht van de Heere Jezus vroeg, weliswaar stilletjes. Maar toen Jezus zich omkeerde en die vrouw zocht, en toen die vrouw, zoals we dat de vorige keer zagen, aan de Heere Jezus ook ten aanhoren van al die mensen eromheen al de waarheid moest vertellen. En toen de Heere Jezus daar ook nog een keer antwoord op ging geven, toen werd het voor Jairus toch wel een heel spannend moment. Toen werd zijn geloof ernstig op de proef gesteld. Hij had zo'n haast, want zijn kind was zo ernstig ziek. En Jezus ging mee, maar nu blijft Jezus staan en nu vindt er iets anders plaats. En ondertussen moet Jairus wachten. En hoe zal dat aflopen? Zal zijn kind dan toch misschien nog sterven? Zal dit uitstel tenslotte toch nog blijken fataal te zijn? Voor Jairus kwam die vrouw, die bloedvloeiende vrouw, wel erg ongelegen. Op een heel slecht moment, wat zijn inschatting betreft. En toen de Heere Jezus daar ook nog de tijd voor nam en die vrouw rustig liet vertellen alles wat ze moest vertellen, en toen hij daar ook nog op antwoorden ging, toen werd het voor Jairus toch wel erg moeilijk. En dan, terwijl de Heere Jezus nog aan het woord is, hij is eigenlijk nog niet eens uitgesproken, zo vertelt het begin van onze tekst, vers 35. Terwijl hij nog sprak, terwijl hij tot die vrouw nog aan het zeggen was, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog niet eens uitgesproken is, zijn daar mensen die in de scharen door willen dringen omdat ze Jairus zoeken. Wie zijn dat dan? Het zijn mensen die uit het huis van de synagoge, van de overste van de synagoge komen. Waarschijnlijk zijn het geen knechten. En dat zou dan afgeleid kunnen worden uit het feit dat ze toch wel erg vrijpostig tegen Jairus zeggen: wat zijt ge de meeste nog moeilijk? Dat zou je nou niet direct verwachten uit de mond van een knecht tegenover zijn meester. Waarschijnlijk zullen we wel moeten denken aan goede vrienden of bekenden van Jairus, misschien ook wel familieleden die hem opzoeken. Maar ze komen in ieder geval met slecht nieuws. Je mag zelfs zeggen, ze komen met voor Jairus verpletterend nieuws. Want het kind waar Jairus voor naar de Heere Jezus gegaan is en waar hij hulp voor gezocht heeft bij de heiland, dat kind leeft niet langer. Dat is de boodschap. Uw dochter is gestorven. De dood is gekomen. Oh, daar was hij zo bang voor geweest. En daar hadden hij en zijn vrouw al zo vaak over gesproken toen ze het met dat dochtertje al verder achteruit zagen gaan. Dit gaat niet goed. En toen de dokter erbij kwam en de dokter ook zijn hoofd schudde, en toen ze inderdaad ook in dat hoofd schudden van de dokter bevestigd werden in hun vrees: dit gaat niet goed. En nu is die vrees bewaarheid. O, Jairus heeft hoop gehad toen hij bij Jezus kwam en toen Jezus gewillig was om terstond met hem mee te gaan. Hij heeft hoop gehad dat Jezus nog op tijd zou kunnen komen. Maar nu komt Jezus niet meer op tijd. Nu zou ik hem komen vertellen, uw dochter is gestorven. Nu is het voor Jezus ook te laat. Dat vinden tenminste die boodschappers ook. Want als zij de boodschap, de onheilstijding gebracht hebben, uw dochter is gestorven, dan zeggen ze er immers terstond achteraan, wat zijt ge de meeste nog moeilijk. Laat nu maar, zeggen ze. Waarom Jezus nog meer moeite gegeven? Hij kan nu toch ook niets meer uitrichten. Het is nu ook niet meer nodig dat hij meekomt naar Capernaum. Wat een schok voor Jairus. Het moet hem geweest zijn alsof de grond onder zijn voeten wegzonk. Hoop had hij gehad. Het kon nog goed komen. Jezus ging gewillig mee. Maar nu is dat voorbij, nu is die hoop verdwenen. Nu is het hopeloos. En je kunt je indenken bij het lezen van deze tekst. Als je er probeert je een voorstelling te maken hoe dat nou bij Jairus aangekomen is. De man die met Jezus meeliep, toch met hoop in zijn hart. Je ziet hem als het ware onder die tijding ineenkrimpen. En het hoofd buigen. Jezus heeft het ook gehoord. Zoals hij dat van die vrouw, die bloedvloeiende vrouw, wist dat ze tot hem kwam en hem aanraakte. Zo is Jezus' oor ook geopend geweest voor de boodschap die dan allereerst voor Jairus bedoeld was. Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd. Hij heeft daar zijn aandacht ook bij. De Heer Jezus kan kennelijk zijn aandacht verdelen over twee mensen tegelijk. Want hij was nog aan het spreken tot die vrouw. En hij luistert naar die knechten of naar die boodschappers die bij Jairus komen. En hij heeft hart voor twee. Ach, hij heeft hart voor miljoenen. En hij besluit ze allemaal in zijn hart. Die bloedvloeiende vrouw en Jairus en tegelijkertijd nog zoveel anderen. Jezus heeft het ook gehoord. En zodra hij het laatste woord gesproken heeft tegen die bloedvloeiende vrouw, zijt genezen van deze uw kwaal, richt hij terstond het woord tot Jairus. En heeft hij ook een boodschap voor hem. Het zijn maar een paar woorden. Hoewel de weergave van deze geschiedenis in het evangelie van Lucas vermeldt er nog wat bij wat Marcus niet heeft. Maar dit zegt de Heere Jezus in ieder geval, vrees niet. Vrees niet. Met andere woorden, Jairus is begonnen te vrezen. En daar moet hij mee ophouden. Jairus had geloof toen hij bij Jezus kwam. Bestreden, ongetwijfeld. Maar hij had geloof. Anders kwam hij Jezus niet vragen om de handen op zijn dochter te leggen in de hoop dat ze zo leven zou. Jairus had geloof. Dat was niet geringe mate versterkt doordat Jezus met hem meeging. En nu komen die boodschappers en nu heeft zijn geloof plaatsgemaakt voor vrees. Nu vreest hij, net als die boodschappers, nu kan het niet meer. Nu is het te laat. Nu is vrees zijn hart gaan bezetten. En Jezus zegt, Jairus, dat moet niet. Houd op met vrezen, zegt hij eigenlijk. Maar wat dan wel? Is er dan geen reden tot vrees? Is er geen reden tot wanhoop? Is er geen reden tot diepe teleurstelling? Als je die tijding krijgt, uw dochter is gestorven. Wat baat het dan nog als de dood gekomen is? Als het leven voorbij is, zolang er leven is, is er hoop. Maar als het leven voorbij is, is er toch alleen maar plaats voor wanhoop? Wat dan als je Jairus niet moet vrezen? Geloof. Alleenlijk. U geloofde toch, Jairus? Nou, blijf dat nu doen. Maar die tijding dan, die boodschap, uw dochter is gestorven. Is daar nou echt iets door veranderd? Is er nou echt iets veranderd waardoor geloven nu onmogelijk geworden is? Jairus had aan de Heere Jezus gevraagd of hij zijn dochter zou willen genezen, zodat ze zou leven. En Jezus had daarin toegestemd. Jezus was meegegaan. Jezus zou komen. Jezus zou haar genezen. Kan hij dat nu niet meer? Ach, natuurlijk kan hij het nog. En dat laat de Heere Jezus hem weten. En dan denk ik even aan wat er in Lucas staat, in het 8e hoofdstuk, wat we in het evangelie naar Marcus dus niet vinden, maar bij Lucas ons wel wordt meegedeeld in het 50e vers. Maar Jezus dat horende antwoordde hem zeggende: vrees niet, geloof alleenlijk en zij zal behouden worden. Dus toch. En dus geeft de Heere aan Jairus een extra belofte, een extra toezegging, ook nu nog. Jairus, is het waar, wat u geloofde toen ik met u meeging, ook nu nog is het waar dat ik in staat ben om uw dochter te redden en te genezen en haar het leven te schenken, haar het leven terug te geven. Geloof alleenlijk. En zij zal behouden worden. Ziet u dat de Heere in een extra belofte, dat geloof van Jairus dat ineens neergeslagen lag, op zoek te richten, zodat het weer geloven zal. Ziet u dat de Heere Jezus deze man zo zwaar beproeft, allereerst al door het uitstel en nu ook nog eens een keer doordat die tijding gekomen is dat de Heere Jezus deze man zoekt op te beuren en te bemoedigen en dat hij hem de garantie geeft: uw dochter zal behouden worden. En dan doet de Heere Jezus iets heel wonderlijks. De schare verdrong hem. De schare was heel dicht om hem heen. En nu maakt de Heere Jezus zich van die schare los. Die schare heeft trouwens geen functie meer. Niet waar? Toen de Heere Jezus die schare om zich heen had, en we hebben dat gezien, toen was dat om voor die bloedvloeiende vrouw een gelegenheid te scheppen, zodat zij ongemerkt naar de Heere Jezus toe kon komen. Met haar kwaal, die van een bepaalde aard was, kon ze zo toch maar niet naar Jezus toe. Moest dat op een manier gebeuren waardoor die vrouw vrijmoedig gemaakt was, werd door de massa om Jezus heen, zodat het allemaal ongemerkt zou kunnen plaatsvinden. Wel nu, die schare heeft die taak vervuld. Dat wonder met die bloedvloeiende vrouw is geschied. Er is geen behoefte meer aan een schare om Jezus heen die hem verdringt, want die vrouw is geholpen. Maar dan kan Jezus die schare ook loslaten. En dan kan hij op een bepaalde manier ervoor zorgen dat hij van die schare loskomt. Hoe hij het gedaan heeft, of hij ze op een bepaalde manier aangekeken heeft, of hij iets gezegd heeft, of hij ze naar huis gestuurd heeft, ik weet het niet, maar we lezen in dit hoofdstuk helemaal niet meer van die schare. We lezen wel: en hij liet niemand toe hem te volgen. Dat laatste stukje van die reis naar het huis van Jairus, dat heeft hij afgelegd, hij alleen met Jairus, en dan ook nog drie discipelen die van hem het voorrecht ontvangen om mee te mogen gaan. Petrus en Jacobus en de broeder van Jacobus, Johannes. Meer niet. En de rest, waar ze gebleven zijn, en hoe Jezus ze kwijtgeraakt is, maar hij is ze kwijtgeraakt. Slechts deze vier gaan met hem verder. En dan komt dat kleine gezelschap bij het huis van de overste van de synagoge aan. En daar is het een drukte van belang. Daar ontmoet de Heere Jezus weer een ander soort mensen, een andere groep, een andere schare. Mensen die naar Oosters gebruik zijn gekomen om te rouwklagen met alle misbaar en met alle drukte die daarmee gepaard ging. Klaagvrouwen die luid weenden en klaagden. Het was een luidruchtig gedoe daar. Lucas vertelt erbij dat ze zich ook nog op de borst sloegen. En Matthäus, en we lazen dat, vertelt ons ook nog dat er allerlei fluitspelers bij aanwezig waren. De pijpers. Mensen die op fluiten speelden en een klagelijk geluid voortbrachten uit hun muziekinstrumenten. Geen wonder dat Marcus het heeft over de beroerte. Het, misschien nog een betere woord, het tumult. Het huis was vervuld met lawaai, schrille tonen van die muziekinstrumenten en dat luide klagen en dat kermen van die klaagvrouwen en mensen die op die manier allemaal misbaar maakten. Het huis was vervuld van lawaai. En dat is het eerste wat de Heer Jezus tegenkomt. Dat ziet hij. Hij kwam in het huis van de overste van de synagoge en zag de beroerte en degenen die zeer weenden en huilden. Zeer weenden en huilden. Ze lieten horen dat ze er waren. En hoe reageert de Heer Jezus daarop? Het heeft hem met afschuw vervuld. En hij gaat er terstond een eind aan maken. Hij treedt op die mensen toe en het eerste wat hij zegt is: wat maakt gij misbaar, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Wat is dat hier voor een drukte? En wat hebt u daarmee voor? Is dat niet totaal misplaatst onder deze droeve omstandigheden? Moeten op deze manier bedroefde ouders die hun enigst kind kwijtgeraakt zijn door de dood, moeten op deze manier de mensen getroost worden? De Heer Jezus oefent dus eigenlijk scherpe kritiek uit op deze manier van rouwbeklag en condoliantie. Dat is zo gemaakt. Dat is zo geveinsd. En dan zegt de Heer Jezus nog iets. Het kind is niet gestorven. Maar het slaapt. Het gaat dus dit keer over dat meisje. Het slaapt, zegt Jezus. Bedoelt hij te zeggen dat het dus niet eigenlijk dood is? Dat het schijndood is alleen maar? Dat het in een coma ligt? Nee, dat bedoelt de Heer Jezus er niet mee te zeggen, want hij weet terdege goed dat de dood werkelijk gekomen is. Dat weten die mensen die gekomen zijn met hun rouwbeklag. Dat wordt ons in het Lucas-evangelie bijvoorbeeld ook heel nadrukkelijk verteld, dat als ze straks door Jezus opgewekt wordt, dat haar geest weer in haar terugkwam. De ziel en het lichaam waren gescheiden uit, van elkaar uitgerukt. En bij de opwekking keert de geest weer terug. Jezus weet heel goed dat de dood, de koning der verschrikking, wel degelijk gekomen is. Maar wat bedoelt hij dan als hij zegt: het kind is niet gestorven, maar het slaapt? Beeldspraak. Waarbij hij de dood vergelijkt bij de slaap. En waarbij hij van dit kind zegt, zoals een mens die in slaap gevallen is weer wakker gemaakt wordt, zo zal ook zij weer ontwaken uit deze slaap. Dit kind zal weer leven, wil Jezus hen eigenlijk zeggen. Verstaan ze dat? Geloven die mensen dat? Hoe is de reactie van die klagers? Oh, dat is wel heel duidelijk. Dat laat geen twijfel over. Hoe zij over Jezus en over zijn woord denken, ach, dat is wel duidelijk als de tekst vertelt dat ze zich, nee, niet verheugd hebben over dat woord van de Heer Jezus. Dat ze niet gezegd, oh gelukkig, dan is er nog hoop. Zouden ze dat gezegd hebben, dan zou het wel nodig geweest zijn dat ze een sterk geloof hadden bezeten. Ze hebben zelfs geen zwak geloof, want dan zouden ze zich met allerlei twijfels toch nog aan dat woord van de Heer Jezus hebben vastgeklemd, hopende dat de Heer Jezus inderdaad waar kon maken wat hij zei. Ze hebben geen sterk geloof, ze hebben zelfs geen zwak geloof, ze hebben alleen maar ongeloof. En dat nog een uiterst brutaal ongeloof ook. Een grof ongeloof. En dat laten ze weten, dat laten ze merken door, zo zegt de tekst, Jezus te belachen. Uit te lachen. En ze hebben spottend zijn woorden herhaald. Het kind niet gestorven. Het kind slaapt. brutaal, grof ongeloof. En ze hebben Jezus belachen. En dan ziet u tegelijkertijd ook hoe diep het verdriet zat. Dat ze door een giftige geest bezet waren. Een geest van vijandschap tegen Christus. Eigenlijk is dit een lijdenstekst. Eigenlijk wordt ons hier al iets verteld van het lijden dat over de Heer Jezus gekomen is. De ganse tijd van zijn leven. En wat heeft de Heer Jezus hier, maar op vele andere plaatsen, inderdaad ook moeten verdragen van het ongeloof van mensen. Als ze hem zo behandelden en als ze zo zijn woorden, zijn evangelie, zijn boodschap beantwoorden, door er de spot mee te steken. Gemeente, we lezen vanmorgen niet verder in deze geschiedenis. Het laatste deel blijft liggen tot een volgende keer bij Leven en Welzijn. Maar we concentreren ons op een aantal dingen die in deze geschiedenis onze aandacht toch wel heel bijzonder vragen. En het eerste is een hele ernstige tijding. En dat is de tijding dat de dood handelt zonder aanzien des persoons. 12 jaar was ze. Wie van ons, wie van jullie, jongens en meisjes, is vandaag 12 jaar? Dan kun je sterven op die leeftijd. Het was nog maar een kind. En je kunt uit het gedrag van Jairus aflezen hoe sterk deze man aan dat kind verbonden was. En laten we maar aannemen dat de band met haar moeder even sterk was en dat dat van twee kanten gevoeld werd. Dit kind zo met allerintiemste en hartelijke banden aan vader en moeder verbonden. Deze ouders met tere banden aan hun kind, waarschijnlijk hun enigst kind verbonden. En u weet hoe dat gaat bij jongens en meisjes van 12 jaar. Die hebben nog van alles en nog wat in hun gedachten en die kunnen nog allerlei dromen en allerlei ideeën hebben over hoe het gaan zal en wat er in de toekomst allemaal nog zal gebeuren en wat ze van plan zijn. En meisjes van 12 jaar die beginnen al aan hun toekomst te denken, nietwaar? Maar sterfelijk. Vatbaar voor elke ernstige ziekte. En niet alleen maar vatbaar voor elke ernstige ziekte, maar ook nog voor de dood. Ze lag op haar uiterste toen Jairus van huis gegaan is en snel naar de Heer Jezus gegaan is. En daar is al wat aan vooraf gegaan. Misschien heel snel wel. Die ziekte die haar aangepakt heeft, de koorts die haar lichaam folterde, wat dat ook verder voor een kwaal geweest is. Maar hij zou haar naar het graf gesleept hebben, die kwaal. En daar was Jairus bang voor. En dat zocht hij te voorkomen. En wat hebben Jairus en zijn vrouw geworsteld? En wat hebben ze misschien geschreid? Maar hun tranen konden de dood niet tegenhouden. Hun liefde voor hun kind kon de dood niet tegenhouden. We staan machteloos. Als de dood naar onszelf toekomt. En als de dood naar een van onze geliefden toekomt. En als een kind zijn ouders moet afstaan. Of als ouders hun kind moeten gaan afstaan. En daarbij handelt de dood zonder aanzien des persoons. Dan wordt ook dat dochtertje van de overste van de synagoge niet ontzien. Al stond de man in aanzien en al was hij belangrijk in de ogen van het volk en al was hij gerespecteerd. En al zouden de mensen misschien nog wel heel wat voor hem overgehad hebben. Maar ook zo'n kind, ook zo'n mens uit zo'n gezin is onderworpen aan de greep van de dood. Wat een ernstig woord van waarschuwing aan het adres van ons allemaal. Gods woord behandelt ons ook eerlijk als het vertelt van de dood die tot alle mensen doorgegaan is. Dat wordt niet verdoezeld, dat wordt niet weggedrukt. Wij doen dat. Wij schuiven de gedachte aan de dood liefst maar weg. We willen ons daar niet mee bezighouden. We willen ons niet somber laten stemmen door te denken aan de dood.
Maar het woord van God herinnert er ons keer op keer aan. En alsof dat nog niet genoeg is, we worden er in ons dagelijkse leven ook keer op keer bij bepaald. Dat is nog genade van God, dat hij ons de werkelijkheid onder ogen brengt. En dat hij ons nog bij de werkelijkheid bepaalt. En dat deze tekst daarom ook in de Bijbel staat om ons te laten weten. Ook jonge mensen te laten weten. Ook kinderen te laten weten dat we sterven gaan. En dat we niet allemaal oud worden. En dat het zomaar afgelopen kan zijn. En dan weten we dat er nog maar één vraag belangrijk is. Een vraag die we misschien in ons leven nooit hebben gesteld, maar die dan heel duidelijk voor onze aandacht zal staan. Kun je dan voor God verschijnen? Kan een mens sterven als de dood komt? Is het dan goed? Zijn we dan bereid? Kunnen we dan het leven verlaten en zonder verschrikken voor de Heere komen? Anders gezegd, kijk, en daarom, daar zit echt wel lering in als de Heere Jezus tegen die scharen, tegen die klagers zegt, het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Kunnen we dan, zoals de Bijbel dat noemt, kan ons sterven dan een ontslapen genoemd worden? Want als dat zo is, als we sterven in de zin van ontslapen, dan is er ook hoop op opstanding, op weer wakker gemaakt worden aan de andere kant van de dood, zoals de Heere dat met al zijn volk, met al zijn kinderen zal doen, als zij ze in de dag van de opstanding, de wederopstanding des vleeses, allemaal weer in het leven terug zal brengen en ze dan ook nog met zich zal verheerlijken in de eeuwige zaligheid. Dus ik zei, als dat moment komt, is dat nog de enige vraag die overblijft? Zijn we bereid? Sterven is God ontmoeten en rekenschap afleggen. Zijn we bereid? Ben jij bereid? Je bent 12 jaar, of misschien nog jonger, of misschien ook al wat ouder. Maar je ziet het hier in deze geschiedenis, dat het op die leeftijd ook eindigen kan. En nou sta ik hier niet om meer jonge mensen en kinderen bang te maken, maar het is wel de werkelijkheid dat we de Heere moeten kennen en dat dat geen uitstel leiden kan. Dat we niet kunnen zeggen, ik ben nog zo jong en dat kan later allemaal. Dat we niet kunnen zeggen, ook niet als we 30 of 40 zijn, dat kan nog op een oude dag nog wel. We moeten bereid zijn in het heden. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Zijn we bereid, als de Heere, de koning der verschrikking, opdracht geeft om ons leven weg te nemen, kan het dan lijden? Kunnen we dan ons hoofd neerleggen en in slaap vallen op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, wetende dat Hij voor ons voldaan heeft en dat zijn offer onze red van het verderf en dat zijn bloedprijs de schuld van onze zonde heeft weggenomen? En als we niet bereid zijn, gemeente, dan staan we vanmorgen alleen al door dat ene zinnetje. Uw dochter is gestorven. Voor de bittere noodzakelijkheid om tot de Heere te vluchten met ons verloren leven en met ons verzondigde bestaan. Dan staan we voor de noodzaak om de Heere te voeten vallen en hem te roepen om zijn genade. Gedenk, zo zegt het woord uit de schrift, gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. En als dat zou gebeuren, dat wij door de genade Gods aan onze schepper mogen gaan gedenken, in de dagen van onze jeugd. En als de Heere dat gedenken zou belonen met, zoals hij zelf gezegd heeft, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Ach, dan is sterven ook niet meer het ergste. Dan is er dat woord van de dichter uit de psalmen: na de dood is het leven mij bereid. Dan is er een mogelijkheid om behouden te worden en dan is er de zekerheid dat we behouden zullen worden. Dan is er de zekerheid dat als Gods kinderen in slaap vallen, al is het dan de doodslaap, dat de Heere hen zal doen ontwaken aan de andere kant van de dood. En als dan hun lichaam neergelegd moet worden in het kille graf, als hun lichaam moet worden toevertrouwd aan de schoot der aarde, dan mag dat toch gebeuren in de verwachting van de zalige opstanding, dat de Heere de levende is die gezegd heeft: ik leef en gij zult leven. Tweede waar deze geschiedenis ons voor plaatst is dat onze geestelijke dood blijkt uit ons ongeloof. De dood was in het huis van Jairus binnengekomen. Maar niet alleen de lichamelijke dood. Daar was nou ook volop de geestelijke dood aanwezig. En die geestelijke dood kwam openbaar in het gedrag van die rouwklagers. Een bewijs van hun geestelijke armoede en van hun geestelijke doodstaat, als ze meenden dat ze op die manier troost moesten brengen aan het bedroefde hart van die moeder en van die vader van dat gestorven kind. Wat een kwelling moet dat zijn voor mensen die met de dood in aanraking zijn gekomen. Wat een kwelling om op deze manier rouwbezoek te krijgen. Trouwens, al gebeurt het zonder fluitspelers en al gebeurt het zonder die klaagvrouwen, dan is rouwbezoek in allerlei opzichten ook vandaag de dag nog wel eens een kwelling. 'S mensen overlast. Daar kun je ook knap last van hebben. Als mensen dan zogenaamd hun medeleven komen betonen en een hand komen drukken, maar ze hebben je nog maar amper een hand gegeven en ze zitten al te kletsen over van alles en nog wat. En als ze achter de begrafenis aangaan, dan hebben ze ik weet niet wat voor zaken gedaan, terwijl de rouwstoet nog op weg is naar het graf. En dan is er van alles en nog wat verhandeld. Het kan soms een kwelling wezen om met mensen in aanraking te komen. Mensen die het dan zogenaamd zo goed bedoelen. Zogenaamd, ja, dat hebben deze mensen ook gedaan. Goed bedoeld, jawel. Maar je ziet van welke mentaliteit ze zijn. En daarom laten wij ons ook gedragen zoals het behoort als we geroepen worden om rouwbezoek af te leggen. En laten we dan met de gevoelens en de gevoeligheden en de pijn en het verdriet van de rouwdragenden goed rekening houden. En laten we onze mond liever houden, want zwijgen is goud, in zulke gevallen zeker. Een handdruk met een gesloten mond kan soms meer doen dan al die praatjes die je de mensen ziet houden onder het genot van een kop koffie eventjes verderop. Laten we bedenken dat ook deze dingen bij de christelijke levenspraktijk behoorden, gemeente. En dat wij wenen met de wenenden. Echt, wenen met de wenenden. En dat we zo ons meeleven betonen. Daar kan iets christelijks, maar ook iets van steun van uitgaan. Meer dan van zoveel andere dingen die je op allerlei manieren kunt tegenkomen. Dat is ook maar een bewijs van geestelijke armoede. Zo niet van geestelijke dood. Maar hier was het inderdaad geestelijke dood. En dat blijkt vooral als ze in ongeloof de woorden van de Heere Jezus als belachelijk afdoen. Wat een ontzaggelijk woord schrijft de evangelist hier neer. Ze belachten hem. Jezus bespot om zijn heilswoord. Jezus uitgelachen omdat hij het evangelie verkondigt. En ik zei het zo pas al, wat een lijden wordt hem hiermee aangedaan. Wat een miskenning in zijn zending, in zijn opdracht, in zijn welwillendheid, in zijn zondaarsliefde, in zijn barmhartigheid. Hij is gekomen omdat hij een en al barmhartigheid is. Daarom ging hij met Jairus mee. Daarom zei hij tegen Jairus, vrees niet, geloof alleenlijk. Eén en al barmhartigheid. Het is hem niet langs hem heen gegaan. Bij het graf van Lazarus heeft deze Jezus geweend. De mensen hebben er echt geen kijk op en echt geen zicht op en echt geen begrip voor als Jezus hen de boodschap van zijn genade brengt, waaruit zijn barmhartigheid blijkt. Dan spotten ze met hem. Zo wordt hij miskend. Dat is zijn deel geweest in dit leven. Niet alleen maar aan het eind van zijn leven, toen dat lichamelijke en zielenlijden heel zeer verzwaard werden, maar nu ook al. Zijn hele levenstijd. Steeds botste hij op dat botte ongeloof van een gesloten zondaarshart. Steeds ondervond hij dat wat hij ook zei en hoe hij het ook bedoelde, bij de mensen geen plaats had. O, wat is ongeloof een verschrikkelijk ding, als we alleen al letten op wat de Heer Jezus ermee aangedaan wordt. Wat is ongeloof een verschrikkelijk ding, als we zien waar het op uitloopt, op de bespotting van de Heer Jezus Christus. En dan kunnen we zeggen, nee, zo bruut en zo grof en zo goddeloos ongelovig zullen wij ons niet gedragen. Dan kunt u zichzelf niet garanderen. Want ongeloof heeft allerlei vormen om zich te uiten. Maar het ene mag dan misschien wat fatsoenlijker lijken dan het andere. Het is niettemin alles tot smart en tot leed voor de Heer Jezus Christus. Maar let er ook eens op wat een verschrikkelijke gevolgen dit ongeloof voor de mensen zelf heeft. Ze belachten Jezus. En toen ze dat deden. Toen ze niet tot de Heere Jezus zeiden, o Heere, is dat waar? Is dat waar dat u dat kind levend gaat maken? Toen ze niet zeiden, Heere, o maak uw woord waar. We hopen erop en we smeken erom, wees met barmhartigheid over Jairus en zijn vrouw en hun kind en ons alle bewogen. Maar toen ze zeiden, ach kom, ze belachten hem. Wat was Jezus' reactie? Bij Matthäus lazen we het. In een enkel woord zei hij het. Vertrekt. Vertrekt. Ga weg. Voor zulke mensen is bij Jezus geen plaats meer. Hij sluit ze buiten. En ze mogen er niets meer van zien. En ze mogen er ook niks meer van horen. Als je zo op het woord van Jezus reageert. En als je je niet schaamt om zo te laten blijken dat je hart gesloten is voor de barmhartigheid en de genade Gods. Dan neemt de Heer zijn woord weg. Dan mogen ze er niks meer van horen. En dan zien ze het wonder ook niet gebeuren daar straks bij dat ziek- en sterfbed. En dan zien ze geen enkel blijk van de barmhartigheid van de Heere. En wie zo geleefd heeft en wie straks zo voor zijn rechter staat, die zal het weer horen dat de Heere tot hem zegt, ga weg. We hoeven nooit meer zonde gedaan te hebben dan alleen deze zonde. De zonde van ongeloof. Ga weg, zegt de Heer. Want ik heb in uw straten geleerd. En ik heb onder u het woord verkondigd. En ik heb de bewijzen van mijn barmhartigheid en van mijn ontferming getoond. En ik heb u laten zien wat een hart, wat een bewogen middelaarshart ik heb. Ik heb u gepredikt dat er bij mij raad en hulp en genade en verzoening en vergeving is. En uw reactie op mijn woord is geweest, we geloven het niet. En we doen het niet, ongeloof, ongehoorzaamheid. En dan zegt de Heer Jezus tot zulke, ga weg van mij. In het eeuwige vuur. Gemeente, dat is alweer een buitengewoon ernstig woord, nietwaar? U ziet het wat de Hebreeënbrief schrijft. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Wat een verschrikkelijk ding. Zoekt u er toch alsjeblieft geen excuses voor het feit dat we van nature ongelovig zijn. Zoekt u dat niet te verontschuldigen. Geef u zelf geen vrijbrief om in ongelovigheid verder te gaan. Het is het gruwelijkste kwaad dat een mens bedrijven kan. God verdenken, Christus verdenken, zijn woord in twijfel trekken, niet geloven wat hij zegt. En wij hebben de neiging om te zeggen, oh ja, een mens is van nature ongelovig en daar kan hij zelf ook niks aan doen. En dat moet de Heere veranderen. En dan zolang de Heere dat niet doet, dan kunnen we... Oh, wat een bitter bedrog van onszelf is dat. Laten we voor God op de knieën vallen en belijden. Heere, verschrikkelijk is het dat we zo'n hart hebben. Dat we onder uw woord kunnen zitten, jaar in, jaar uit. En dat dat woord van u niets doet in ons leven. En we zullen misschien nog niet zoals die mensen Jezus belachen. Maar ons hart blijft wel gesloten en we gaan wel op onze eigen manier voort. Laten wij bij de Heere genade zoeken. Eer dat die dag komt dat de deur dicht gaat en dat de Heere tot ons zegt vertrek. Wie van ons wijst de Heere nog af in zijn leven? Beseft u wat u de Heere daarmee aandoet? Als hij zegt, mijn zoon geef mij uw hart. Als hij buiten de deur van uw leven staat en hij zegt, doe mij open. Als hij klopt op de deur van uw hart en als u hem afwijst. Beseft u wat een leed we de Heiland daarmee aandoen? En beseft u ook wat we onszelf daarmee aandoen? Straks zal hij het zeggen. Vertrekt. En dan is er nog één ding, gemeente, en dat is van heel andere aard. Gelukkig is dat ook niet de enige boodschap die we in het woord van God hebben. De dingen die we zojuist overdacht hebben. Maar die staan er ook. En die slaan we niet over. Maar er is ook nog van heel andere aard. De boodschap dat het waarachtige geloof. Dat is tegengesteld aan wat we bij die rouwklagers zien. Maar dat het waarachtige geloof weliswaar beproefd wordt, maar in de beproeving gesterkt wordt. Jairus kwam tot de Heer Jezus en hij kwam in het geloof. Dat was geen sterk geloof misschien. Het was een geloof dat op een allerlei manieren ook niet helemaal zuiver was. Dat was een geloof waarbij hij dacht dat de Heer Jezus speciaal mee moest komen. En dat de Heer Jezus dan ook speciaal nog zijn hand op zijn kind moest leggen. En die dingen die waren allemaal zozeer niet nodig. Jezus had ook met een woord kunnen spreken en Jezus hoeft zijn hand niet speciaal op iemand te leggen. Maar laat dat nou maar voor wat het is. Laat dat geloof van Jairus nou maar een onvolkomen geloof zijn geweest, maar het was een echt geloof. En daar kwam hij mee tot Jezus. En waar kun je nou beter zijn? En tot wie kun je nou beter gaan? En toen hij tot Jezus kwam, is hij niet beschaamd. U herinnert u dat nog uit het eerste gedeelte van deze pericoop in het Markus-evangelie. Jezus ging met hem. En hij, zo staat het er heel simpel, hij ging met hem. En de Heer Jezus heeft hem toegeknikt. En hij heeft gezegd, ik zal meegaan. Ik zal doen wat u vraagt. De Heer Jezus heeft getoond in de blik in zijn ogen en in de bewegingen die hij maakte en in de liefde die hij uitstraalde, dat zijn hart vervuld was met barmhartigheid, met die zwaar beproefde vader. En zo is dat geloof van Jairus versterkt. Hij was met sloot in zijn schoenen bij Jezus gekomen. Zou het nog kunnen? Zou hij wel willen? Maar hij gaat toch lichter mee. Het gewicht wat zo zwaar op hem drukt is toch een beetje verlicht. Een beetje van hem afgenomen. Alle twijfels zijn nog niet weg. Maar Jezus gaat mee. En dan zou het toch kunnen. Zijn geloof is versterkt. En toen kwam dat uitstel. O, wat was Jairus daar ongeduldig bij. Waarom moet dat nou nog net gebeuren? U weet wel hoe dat dan gaat in een mensenleven. En wat voor gedachten we dan krijgen. Waarom moet dat nou net gebeuren? Waarom moet die vrouw nou net komen? Oh, en dan zijn we ook nog een keer geneigd om niet zo erg gunstig van een medemens te oordelen. Ook als die medemens in grote nood en in ellende komt. Dan hebben we eerder oog voor onszelf dan voor het leed en voor het lot van de medemens, nietwaar? Dan komt in het hart ook wel weer iets van de verkeerdheid en van de verdorvenheid zo makkelijk naar boven. Dan zijn we zo geduldig niet. Als het om onszelf gaat, dan willen we toch maar liever dat het allemaal direct afgehandeld wordt. En dan moet een ander er niet tussen komen. Maar Jezus laat die ander er rustig tussen komen. En Jezus geeft die vrouw ook nog alle gelegenheid om zich helemaal uit te spreken. En als ze al de waarheid gezegd heeft, voordat ze dat gedaan had, is er best een beetje tijd voor heen gegaan. En toen ging Jezus ook nog in alle rust tot haar spreken. En voor Jairus was het alleen maar beproeving. 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 Totdat die mensen hem komen vertellen, uw dochter is dood. Ja, de Heere doet dat wel eens vaker. En dan wordt het in ons leven waar, de uitgestelde hoop krenkt het hart. Zo beleef je dat dan. En je hebt er geen oog voor dat de Heere dit met wijsheid doet. Je hebt er geen oog voor dat de Heere zo zijn bedoelingen in alle dingen heeft. Dat hadden Martha en Maria in Betanië ook niet, toen ze Jezus bericht gestuurd hadden dat Lazarus hun broer ziek was. En die bode was al lang terug in Betanië, om te vertellen dat hij bij Jezus geweest was en dat hij zijn boodschap gedaan had. Maar Jezus kwam niet. Jezus kwam niet. Hij bleef daar nog 2 dagen, totdat Lazarus gestorven was. En als Jezus dan komt, dan komt hij te laat. Martha zegt het, Maria zegt het. Heere, waart gij hier geweest? Dat hebben ze heel wat keren tegen elkaar gezegd ook. Als Jezus er nou maar was. Maar hij was er niet en hij kwam niet. En hoe vaak ze ook naar de deur keken. Hoe vaak ze ook het pad voor het huis afliepen om op de weg te kijken of hij nog niet kwam. Iedere keer kwamen ze weer terug. Hij is er niet. Heb je gemerkt, als ze iemand spraken die op van reis terugkwam, heb je Jezus misschien gezien? Nee, Jezus was er niet. Was Jezus nu maar gekomen? Moeilijk om dan vol te houden, nietwaar? Moeilijk om dan ook nog te geloven. Moeilijk om dan toch ook nog vast te houden aan het woord van de levende God. Dan schrompelt het geloof ineen. En wat blijft er dan over? De uitgestelde hoop krenkt het hart. En blijft er dan niks van over? Nee, dat beproefde geloof. De Heere doet dat met wijsheid. De Heere doet dat met de bedoeling. Dat uitgestelde, dat beproefde geloof wordt niettemin onderhouden. Daar zorgt God zelf wel voor. En zodra Jairus die klap gekregen heeft, die verpletterende tijding, is daar het woord van de Heere Jezus. Vrees niet. Vrees niet, Jairus. Zijn woord zegt het. Geloof alleenlijk. En alsof dat nog niet genoeg was, zegt de Heere Jezus erbij. En uw dochter zal behouden worden. O, de Heere zorgt er wel voor dat zijn eigen werk in stand blijft. De Heere zorgt er wel voor dat dat geloof dat zo teer is. Dat zo snel neergeslagen ligt. En dat zo zwak is. En dat zichzelf ook niet meer op kan richten. De Heere zorgt er wel voor dat dat geloof niet verkwijnt. En verkommert. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Wat zijn hand heeft gewerkt, wordt door zijn eigen hand in stand gehouden. U kunt het misschien niet bezien. U kunt het misschien niet geloven ook. Nou, dan moeten we het maar ondervinden. Maar de Heere zal waarmaken dat hij de werken zijner handen niet laat varen. En als daar iemand met zo'n echt geloof zoals Jairus tot hem kwam en aanvankelijk ondervonden heeft dat de Heere hem sterkte en dat de Heere hem moed gaf en dat de Heere door zijn woord opgebeurd heeft en dat de Heere vertrouwen gewekt heeft. En het is dan zo in onze beleving alsof alles in één keer neergeslagen wordt als de beproeving van het geloof er is die veel kostelijker is dan van het goud dat van het vuur beproefd wordt. Nou, dat goud in het vuur heeft het ook niet zo best. Als dat in de hitte van het vuur gelouterd moet worden. En zo weet de Heere met de zijnen ook een weg te gaan, maar hij begeeft ze niet. En hij verlaat ze niet. En ze zijn geen ogenblik uit zijn gedachten. En ze zijn geen ogenblik uit zijn hart. En wat wil hij er dan mee bereiken? Dat dat geloof van Jairus dat inderdaad uit door onzuivere bestanddelen toch was besmeurd. Dat dat gezuiverd wordt. Wat wil de Heere ermee bereiken als hij zijn volk beproeft? En als hij het geloof gaat louteren? Dit, dat ze nog grotere gedachten van hem zullen krijgen. Dit, de beproeving van het geloof dient ertoe dat er een nog rijkere openbaring van Gods genade zal mogen worden ingewacht. Jairus had gedacht, als Jezus nou maar komt voordat de dood komt, dan kan het. En Jairus mag leren dat al komt Jezus na de dood, dat het dan nog kan. Dat het dan nog kan. Jezus' macht is niet beperkt tot aan de rand van de dood. Maar Jezus' macht reikt over de dood heen. Jezus' macht, Jezus' zondaarsliefde is sterker dan de dood. Sterker dan het graf. Jezus doet zelfs boven bidden en denken. En dat moet Jairus leren. En dat wil de Heer zijn volk leren. Juist door de beproeving heen, om nog groter van God te denken, nog ruimer van hem te denken, nog genadiger gedachten van hem te denken, nog meer krediet op hem te oefenen, nog meer veiligheid in hem te zien. Zo zal de Heere zijn volk toch door dit moeilijk leven heen leiden en hij doet het ze onderweg. Aan geen ding ontbreken, bent u in de beproeving? Ziet u het op dit ogenblik misschien van geen kant meer? Denkt u, vreest u dat alles mislukken zal? Dat wat er vroeger was, uiteindelijk toch één mislukking zal blijken te zijn? Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, in al de beproevingen, op grond van wat de Heere bij Jairus deed, mag het ook vandaag gezegd worden, houd aan. Grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Amen. We zingen Psalm 69 en daarvan het 13e vers.
Thank you.
zullen danken. Heere, ootmoedig danken wij u voor uw woord. We zijn in aanraking gekomen met ongeloof. En wat een verschrikkelijk ding is dat. Als dat zo in een enkel woord daar staat in het evangelie, ze belachten hem. En dat deden ze dan u, Heere Jezus, aan. U die vol barmhartigheid en vol mededogen zijt, vol zondaarsliefde. U die het zo goed meent met een mens. U die uw woord, uw belofte woord, uw evangelie daar sprak. Ze hebben u bespot. Ze hebben u leed aangedaan en ze hebben zichzelf ook zoveel ellende aangedaan. O God, en wij zijn niet anders, van nature zeker niet. We zijn niet anders. Wij bidden van u, bekeer ons van dat gruwelijke kwaad, van dat God onterende ongeloof. En wil ons genade geven, Heere, dat we er nooit een excuus voor zullen zoeken, maar dat we het echt voor uw aangezicht zullen leren beleiden en bewenen en bestrijden, om van u te mogen ontvangen dat waarachtige geloof, dat vertrouwen dat misschien zwak is, dat misschien terneergeslagen wordt zo gemakkelijk, maar dat toch uw werk is, zoals het bij Jairus uw werk was, door u gewerkt, door u onderhouden, door u in stand gehouden, door u bekroond ook. Heere, dat hebben we nodig, wij die allemaal op weg zijn naar de dood. Want dat is ons ook gezegd, dat stond er ook. Uw dochter is gestorven en een keer gaat die tijding ook ten aanzien van ons. Dan wordt het ook verteld, hij is er niet meer. Zij is gestorven, vroeg of laat, op leeftijd of in de bloei van ons leven misschien. Heren, zo zijn we allemaal op weg naar de dood, naar het graf. En daarom des te meer is het zo belangrijk dat wij leren wat Jairus leerde. Wat al uw volk en kinderen leren en wat ze gedurig in de praktijk ook moeten beoefenen. In het waarachtige geloof schuilen bij de Heere Jezus. O Heere, leer ons dat bij aanvang en bij voortgang door uw Heilige Geest. Daar alleen is veiligheid en behoudenis. Daar is zelfs over de dood heen nog uitzicht en verwachting. Daar maakt u het waar. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Daar maakt u het waar. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Daar was Jairus goed mee. Laat dat ook ons deel zijn. En hoor ons zo nog, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het 7e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.